Sportpoeder, de sterkste supplementenvergelijker van Nederland.
Goedendag, welkom terug bij een gloednieuwe Sportpoeder-podcast. En vandaag gaan we het hebben over de mechanismes voor spiergroei met iemand die jullie best wel regelmatig hebben aangevraagd, namelijk Richard Bell. Richard, van harte welkom. Leuk dat je bent. Leuk dat je tijd wilde vrijmaken om hier naartoe te komen. Ongeacht dat zijn auto niet startte en dat hij met de taxi hier naartoe moest komen. Dus dat is...
Innoverende ochtend. Zeg
maar. Ja, inderdaad. Maar hij zet van ons over, dus dat is top. Dus laat alvast even een like achter en klik op die abonneerknop. En geef hem even een follow op de socials. Richard, zou je een beetje over jezelf willen vertellen? Wie ben je? Wat is jouw ervaring? Ik denk dat dat mensen ook veel zal interesseren. Super tof dat je weer kijkt naar onze content. Vind je deze content nou waardevol of interessant? Gebruik dan onze kortingscodes via de Sportpoeder app op sportpoeder.nl, want zo kunnen wij deze content voor jullie blijven maken. We geven ook nog eens maandelijks €1500 aan cashbacks en giveaways weg voor de mensen die met onze codes bestellen. Dus geen enkele reden meer om niet met onze codes te bestellen, want zo kan jij genieten van jouw favoriete content en betaal je nooit meer te veel voor jouw supplementen. Kijk lekker verder.
Ja, ik doe het altijd bewust redelijk beknopt. Ik heb zoiets, als je meer wil weten, altijd veel vroeg vrij om het altijd te vragen. Ik zit in de basis nu bijna 15 jaar in de industrie. Kom zelf
fitnessindustrie
vanuit... Fitnessindustrie, ja, zeker. Ja. Ja, niet de OnlyFans. Dat, daar zit het uiterlijk niet voor mee. Voeten zijn ook niet mooi genoeg, maar dat terzijde. begonnen eigenlijk zelf vanuit een best wel heftig pestverleden vroeger. Heel christelijk opgevoed, overgewicht. Dat leidt tot de nodige issues. Vervolgens slaat dat door naar een stukje eetstoornis. En daar is fitness eigenlijk even heel plat gezegd mijn redding geweest in die zin. Dat heeft in de basis letterlijk mijn leven gered. En dat heeft er in dat hele proces voor gezorgd dat ik op een gegeven moment heel nieuwsgierig werd naar hoe werken dingen nu. Dat was echt een stukje, je gaat alles proberen. Dus op het gebied van voeding, het gebied van training, echt alles wat je destijds kon. Internet was een stuk beperkter, was alles proberen. Dus van vasten naar 8 keer per dag eten naar... Als mensen nog die bodybuilding.com forums nog een beetje redelijk weten daarbij. Dat je shakes aan het maken was met olijfolie en pindakaas en havermout. En de olijfolie dreef op de melk. Dat soort gore shit. Tot 8 keer per dag
van
eten.
Dirty bulken.
Ja, precies. Tot 8 keer per dag eten. Tot gewoon praktisch niet eten. En dan alles in één maaltijd. Nou, uiteindelijk ga je dan kijken van joh, qua mechanismes, wat zit er nu onder? Dan kom je achter je standaard dingetje van nou, energiebalans is leiden, bla 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 bla. Hetzelfde voor training. Vanuit daar ben ik eigenlijk begonnen als bijmaandje in sportschool, fitnessinstructeur. Daar merkte ik best wel snel eigenlijk dat ik het gewoon heel leuk vond om mensen te helpen met alle kleine dingetjes al. Mijn eigen proces dat ging steeds verder. En toen op een gegeven moment gingen steeds meer mensen gewoon vragen van joh, kan je ook wat op een dieper niveau meekijken? Voordat er eigenlijk iets van online coaching was, werd dat toen een soort van ding op een gegeven moment. Dus dan zijn we een paar jaar verder. Ik gaf fysieke training, ik gaf personal training daarbij. Fysioopleiding, psychologieopleiding, allebei gestart en gestopt. En op een gegeven moment was het heel veel vragen gewoon beantwoorden in Facebookgroepen. Toen die dingen nog een ding waren in plaats van alleen maar boomers.
Ja.
Op een gegeven moment heb je daar zoiets van, je bent zo vaak dezelfde soort vragen aan het beantwoorden. Dat je heel veel in documenten op een gegeven moment werkt, kan copy-pasten met een soort van FAQ. Totdat je denkt van hey, misschien is een website handig. En op een gegeven moment ga je vragen krijgen van hey, kun jij mij ook helpen? Online coaching was geen ding. Dus dat was gewoon in principe heel veel chatten, heel veel bellen met mensen. Videobellen toen dat een ding werd. En dan op die manier gewoon begeleiden. Dus ik heb daar van de eerste fitnesscoach van Nederland eigenlijk online gezeten daarbij. Vanaf daar is dat gaan rollen. Toen ben ik in 2014 in contact gekomen met Menno Henselmans daarbij. Zelf toen heel de tijd coaching gehad daarbij. Sowieso vanaf 2000, als het goed zeg... 13 eigenlijk gewoon continue scholingen, mentorschappen bij verschillende professionals. Hij was een van de eerste daarbij ook. En toen met hem eigenlijk een soort van kleine opzet van wat momenteel de huidige PT-cursus is gestart. Met een mentorgroepje eigenlijk. Dat is doorgerold tot een soort van curriculum voor een Engelse groep. En vanuit daar hebben we samen een Nederlandse gestart. Dat is toen eigenlijk een soort van keerpunt geweest. Dus een beetje 2015, 2016 was het de helft van de tijd coachen. De helft van de tijd eigenlijk scholen van professionals daarin. Dat is nu helemaal uitgebreid totdat we in, als ik het goed zeg, 6 talen momenteel zitten. Ik run de Nederlandse tak, maak content voor de internationale. En we hebben hem dan in het Spaans, Frans, Duits, Arabisch, Engels, Nederlands. En er zijn dingen dat we in Azië verder aan het kijken zijn. Maar dat is eigenlijk momenteel waar ik me voornamelijk op focus. Dus echt het scholen van professionals. En daarnaast eigenlijk werken met atleten, verschillende sporten. Begonnen binnen bodybuilden. Ironisch genoeg niet eens zozeer van ik wil alleen met bodybuilders werken. Alleen wat waren de extremere gevallen voor mensen die gewoon echt met eetproblematiek, zelfbeeldproblematiek en dergelijke liepen. Beetje ook vanuit mijn eigen achtergrond erbij dat ik dat altijd als drijfveer had, dat ja, was bodybuilden. Want uiteindelijk voor heel veel mensen is een wedstrijd, kan uiteindelijk heel veel toevoegen. Het kan ook heel veel, zeker mentale, emotionele problemen met zich meebrengen. Dus dat was in het begin een soort van op die manier heel organisch specialisme geworden. En dat is op die manier uitgebreid. Ik heb bijna elke sport, denk ik wel, die ik interessant vind, een keer gecoacht. Tot zelfs dammen en schaken en dat soort dingen toe. Heel fascinerend, wat daar stiekem
al. Is dat een sport dan?
Niet te hard roepen in sommige zalen, maar als je kijkt wat daarbij komt kijken, voegt ook heel veel toe. En dat is eigenlijk een beetje de focus momenteel. Dus het coachingsgedeelte, we hebben een heel team voor met 11 coaches. Het educatiestukje, dat is eigenlijk wat ik voornamelijk zelf doe.
Ja. Oké, okay. Nou, een hele duidelijke, uitgebreide introductie. Dankjewel daarvoor. Hebben jullie ook een beetje een beeld bij wie Richard is en wat hij doet. Ik ken hem zelf namelijk nog niet. Excuses, totdat ik zijn naam een paar keer voorbij is gekomen. En dat, toen dacht ik van, dit is een interessante gast om een podcast mee te gaan doen. We gaan er vandaag in totaal 3 opnemen. We gaan het hebben over de mechanismes van spiergroei. En ik pak even mijn andere kaartje bij. De oefeningsselectie van spiergroei en de faciliteiten van spiergroei. Dus we gaan het in ieder geval heel veel over spiergroei en biomechanica hebben. Vandaag als eerste in dit onderwerp mechanismes voor spiergroei. Als ik dat woord zeg, mechanismes voor spiergroei, wat zijn dan de dingen waarvan jij denkt, oké, dat zijn de eerste punten waar je vooral aan moet letten?
Ja, ik zou zeggen om zo praktisch mogelijk te maken, want het kan heel complex, heel theoretisch worden, maar in de basis denk ik dat iedereen het woord mechanische spanning wel ooit gehoord heeft. Als je kijkt hoe werkt spiergroei, het 100% eerlijke feitelijke antwoord is, we weten het nog steeds niet 100% zeker. Als je kijkt in 2010, Brad Schoenfeld heeft toen eigenlijk het meest populaire model opgesteld. Toen hadden we 3 mechanismes, was mechanische spanning, metabole stress en spierschade. Ook in die hiërarchie. Dus dat was toen wel al duidelijk van oké, mechanische spanning is de basis. Metabole stress draagt op een mate, draagt dat bij. Spierschade is een onderdeel van. Uiteindelijk zijn we nu bijna 15 jaar later en weten we eigenlijk gewoon dat dat model verfijnd is. Maar daarbuiten hebben we nog gewoon heel veel vraagtekens. Dus ze zien mechanische spanning is de basis, dat blijft het, is altijd leidend. Metabole stress op zichzelf is geen mechanisme voor spiergroei, maar kan bijdragen om voldoende mechanische spanning te krijgen. Spierschade is iets wat altijd ontstaat, op het moment dat wij belasting gaan opleggen. Alleen dat is niet iets wat we na moeten streven. Tenzij we heel specifieke scenario's hebben. Maar het is iets wat wel heel veel problemen kan geven om voldoende progressie te krijgen. Dan denk ik dat iedereen de term progressive overload wel een keer gehoord heeft. Dus progressief overladen. Ik vind de Nederlandse vertaling ironisch genoeg verhelderend in de zin van hoe de meeste mensen het opvatten ten opzichte van wat het is. Want progressive overload is niet doe elke keer meer. Dat is iets wat je nodig hebt om progressive overload te bereiken. Progressive overload betekent je hebt een bepaalde adaptatie. Die adaptatie, dat is een stukje van jij bent nu belastbaarder. En om te zorgen dat we dat iedere keer kunnen bereiken, hebben we een grotere belasting nodig. Dus stel, we blijven hetzelfde doen. Op een gegeven moment, als we dat lang genoeg doen, dan is die prikkel is niet meer voldoende, waardoor we niet die adaptatie meer krijgen. Als we zeggen van we gaan iedere keer prestatie bevorderen, we gaan iedere keer kijken dat we prestatie op een mate willen ophogen, en we herstellen daarvan, dan gaan we vervolgens dus ook die adaptatie in de vorm van spiergroeikracht, die dingen eigenlijk zien. Dat noemen we dan progressive overload. Dat is je basis voor alles. En dat klinkt heel simpel, dat is het in de basis eigenlijk ook, alleen dat wordt heel complex, omdat we op heel veel manieren tegenwoordig, vooral via social media, daarover leren en communiceren. En dat is inherent gewoon heel beperkt qua context die je kan bieden. Dus er worden heel veel losse dingetjes aangepakt, er ontstaat eigenlijk heel veel verwarring, omdat mensen een stukje context missen en het platform voor discussie en verdieping eigenlijk volledig ontbreekt.
Nou, daar zijn wij voor, dus juist. Of we doen ons best daarin. Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door ESN. Wil je nou bij ESN bestellen en simpelweg altijd de hoogste korting pakken? Gebruik dan code SPORTPOEDER of simpelweg om ons te supporten. De lekkerste dingen van ESN, naar mijn mening, zijn de IsoClear of de DesignerWay in heel veel verschillende smaken, zoals de Way Drip, zoals Wesley altijd zegt, of die overheerlijke designer bars bij ESN, de Treat Without the Cheat. Bespaar lekker met code SPORTPOEDER en betaal nooit meer te veel bij ESN. Oké, want je gaf net aan over, hoe heette die meneer nou die in 2010 met het onderzoek kwam?
Brad Schoenfeld.
Ja. Daarin waren 3 onderdelen heel erg belangrijk. Ja. Daar gaan we het vandaag over hebben. Mechanische spanning, metabole stress en spierschade. Wat houdt metabole stress? Want vaak als ik metabol, dan denk ik aan metabolisme. En dat is dat houdt weer in, zeg maar, dat je over je verbranding, om maar zo te zeggen.
Ja.
Maar wat is metabole stress precies?
Metabole stress mag je eigenlijk zien een soort van opstapeling van afvalstoffen in de spier. Bij inspanning ontstaat dat eigenlijk door zuurstofgebrek. Wat je dan op een gegeven moment gaat krijgen, is dat je een opstapeling gaat hebben. Steeds meer zuurstoftekort eigenlijk gaat krijgen. Dat vergt heel veel energie, omdat het vanuit actieve spanning komt erbij. Dus dat stukje metabool klopt in die zin ook. Actieve spanning is veel energierijker dan wat jij met passieve spanning daarbij hebt. Uiteindelijk die opstapeling zorgt voor een bepaalde mate van vermoeidheid. En dat kan dan voldoende zorgen voor een bepaalde belasting die uiteindelijk voldoende mechanische spanning bereikt. Grootste verwarring die er zit is dat we heel vaak gedacht hebben van metabole stress op zichzelf is iets wat we moeten nastreven. Wat je vaak ervaart is een brandend gevoel, een pomp, dat soort dingen. Dat werd ook heel veel dan uiteindelijk qua sensatie gekoppeld aan hoe het werkt. Dat is ook wat dingen van vroeger vandaan kwamen met die spiergroeizone van 6 tot 12 herhalingen is dan de spiergroei herhalingsreeks daarbij. Dus eigenlijk alleen heel subjectief gekoppeld aan, dat voelen we het beste. Ja. Dus dat zal ook wel heel veel doen. Nou, uiteindelijk als je kijkt, dat riep Arnold al. En vervolgens zijn we 40 jaar verder en we weten eigenlijk alleen van, ja, daar zit inderdaad de meeste sensatie. We hebben het dus tot vrij recent eigenlijk altijd gedacht van, op zichzelf doet dat ook voldoende. Nu weten we van, het is niet direct iets wat bijdraagt. We moeten het niet nastreven, maar het kan wel helpen. Nou, hoe maak je dat praktisch binnen je programma? Als jij zegt, ik heb hogere herhalingen, dan zul je meer metabole stress gaan hebben. Daarbij de vraag is dat voordelig, nadelig, haalt van je totale programma af? Maar daar ga je meer pomp ervaren in die zin. Wanneer kan dat een doel zijn? Als jij lagere intensiteiten moet hanteren, dus dat jij niet zware gewichten kan hanteren, voorkeur hebt bijvoorbeeld voor bepaalde dingen. Of dat je bijvoorbeeld zou zeggen van, hey, ik wil heel bewust nu gewoon heel even een pomp hebben, want over 10 minuten ga ik een YouTube-video maken, heb ik een fotoshoot, whatever. Dan kan dat iets zijn wat je actief nastreeft.
Ja. Oké. Is metabole stress slecht?
Nee, niet direct. Maar...
Want het heet stress. Stress associëren we vaak met iets negatiefs. Vooral met het hoeveelheid burn-outs de laatste jaren. Stress van je werk. Ja. Dus mentale stress, metabole stress, lichamelijke stress. Zou je het kunnen toelichten?
Zeker. Stress op zichzelf is niet goed of slecht. Zonder context erbij te bekijken. Sowieso voor de mensen die me online volgen. De hoeveelheid keren eigenlijk wekelijks dat ik iets benoem van, hey, het draait om de context. Gebruik vaak de hashtag make context great again. Dat is altijd heel belangrijk. Zwart-wit uitspraak kunnen bijna nooit. Drink je te veel water, krijg je watervergifting, sterf je. Gaan we dan zeggen water is slecht? Nee. Als een asshole 6 liter water in één keer wegdenken is misschien niet het handigst. Stress op zichzelf hebben we nodig om te functioneren. Letterlijk, uiteindelijk. Maar als we te veel stress hebben en ons herstelvermogen is onvoldoende, is de kans groot dat we negatieve gevolgen gaan krijgen. Wat metabole stress doet, als we dat gaan nastreven en heel veel van die opstapeling van afvalstoffen krijgen, heel veel uitputting in de spier vervolgens realiseren en dat vergt meer herstel. Nou, hoe meer jij, hoe frequenter en hoe meer volume jij uiteindelijk binnen je programma hebt, dus hoe vaker jij spieren in de week traint en hoe meer volume je bij elke sessie hebt, hoe meer metabole stress je uiteindelijk gaat hebben, hoe meer vermoeidheid er uiteindelijk kan zijn, dat kan herstelproblemen geven. Wat is dan vaak hetgeen wat mensen dan denken? Oh, dan moet ik of vaker gaan trainen, minder per sessie doen, of ik moet per definitie zwaarder gaan trainen. De vraag is, kan dat? Want stel, je hebt superveel last van je knie en je merkt, ik ben heel beperkt in heel veel bewegingen daarbij. Zwaardere gewichten, een beetje matiger tot zwaardere gewichten, lukt heel slecht. Lichte gewichten lukt bijvoorbeeld wel. En als ik die tot spierfalen push, dan kan ik op die manier wel voldoende prikkelen. Prima, dan kunnen we daar vervolgens een aanpak bij hanteren. Maar dan zit metabole stress wat hoger. Nou, dan moeten we kijken binnen een programma wat voor verschil gaat dat maken. Moet ik dan andere dingen gaan afstellen omdat ik al heel veel sets had met heel veel herhalingen, dat ik sommige dingen wel zwaarder moet doen? Of is dat iets wat ik nu juist kan inzetten om te zorgen dat ik omheen kan werken? En belasten we voldoende? Want wat we zien, omdat bij hoge herhalingen de intensiteit laag is, dus stel je doet 20, 25, 30 herhalingen, je hebt eigenlijk een soort van aanloop nodig totdat die herhalingen stimulerend genoeg worden. Dat noemen ze dan een drempelwaarde qua activatie. Dus ze zeggen altijd een beetje wat ze zeggen, die laatste 5 herhalingen van de set. Die worden stimulerend genoeg. Dus dan moet je dicht tot spierfalen, moet je uiteindelijk gaan trainen om voldoende te prikkelen. Hoe hoger de herhalingen zijn, hoe dichter je tot spierfalen moet zitten. Ga je 30 herhalingen doen, dan zul je een set of praktisch moeten falen of volledig moeten falen. Wat betekent dan ook, faal je op je conditie, faal je mentaal. Als ik tegen iemand zeg, ga Bulgarian Split Squats doen op 30 herhalingen, faal je in je ziel dat je denkt, fuck deze shit. Sorry, mijn taalgebruik overigens. Maar dat zijn dingen, daar moet je rekening mee houden. Squatten, 30 herhalingen, niemand gaat die op zijn benen falen. Op alles, behalve dat. Leg extension, 30 herhalingen, waarschijnlijk een stuk praktischer. Dus een oefening kan zich ook beter lenen voor hoge herhalingen en dus meer metaboolgericht trainen. Maar het is niet per se dat je zegt van, hey, als we veel metabolisch stress bereiken, is het slecht of dan is het goed. Dus altijd kijken bij welke oefening, in welke context, op welk moment in een programma, kijken naar het hele programma zelf ook.
Ja, oké, duidelijk, metabolisch stress. En dan het derde puntje van die hiërarchie, zoals dat jij het noemde, spierbeschadiging.
Ja.
Spierschade, wat ik altijd, hoe ik het altijd een beetje uitleg in Jip en Janneke taal, en dan mag jij zo meteen eventjes de juiste uitleg daarover geven, is dat wanneer je aan het trainen bent en er vindt dus stress plaats op de spier, ontstaan er kleine scheurtjes, spierschade, en daardoor wordt het eigenlijk een beetje, daardoor wordt de eiwitsynthese in gang gezet en krijg je dus die eiwitjes die scheurtjes opvullen. Zo leg ik het altijd zo makkelijk als mogelijk uit in Jip en Janneke taal. Is dat een beetje een goede uitleg zo?
Redelijk. Het is, als je heel correct zou zijn, zou je een microtrauma moeten zeggen. En is niet per se volledige scheuren, wat heel veel mensen altijd zien. Dus mensen hebben heel vaak het idee van, nou, je scheurt alles en dan vervolgens bouwt het weer op.
Er zitten drie scheuren in mijn bicep.
Ja, precies. Dat ik denk, als dat structureel gebeurt, dan heb je grotere problemen. Het kan een opstapeling zijn van onder andere calcium bijvoorbeeld, wat gewoon heel erg uiteindelijk voor die stressor zorgt. Belangrijkste bij spierschade is dat je moet weten, het is er altijd. En het vergt herstel. Dus uiteindelijk, hoe meer spierschade ik heb, hoe meer ontstekingsreactie er eigenlijk in die spier ontstaat. Hoe groter die ontstekingsreactie is, hoe langer de hersteltijd. Even heel kort door de bocht gezegd. Wanneer is dat een probleem? Train je met een hogere frequentie? Of heb jij iets wat een technische vaardigheid op heel hoge output vergt? Dus stel, je bent een powerlifter en het is nu woensdag en je hebt vrijdag een wedstrijd. Als we dan zeggen van, hey, we zijn nog heel veel spierschade aan het opwekken in die sessie daarvoor. Vermoeidheid ligt heel hoog. Power output is lager. Dus we kunnen letterlijk minder kracht produceren. Dan zullen we zwakker gaan zijn op die wedstrijd. Ondanks dat we dan nog 1-2 rustdagen daarbij hebben bijvoorbeeld. Compleet ongetrainde mensen. Of dat je zegt van, ik ga het extreem in een training bevorderen. Daar kan dat hele probleemstukje met uiteindelijk verlaagd herstel, verlaagde krachtproductie, slechtere aansturing, kan tot 2 weken duren. Dus wat mensen vaak op een gegeven moment merken, als ze heel veel in de sportschool, heel veel volume draaien, heel veel excentrische belasting, heel dicht tot falen pushen bij al die dingen, is dat ze op een gegeven moment op een plateau komen en dan op een gegeven moment regressie gaan zien in hun prestatie.
Ja.
Waarschijnlijk komt dat omdat ze structureel gewoon te veel spierschade gaan opwekken. Belangrijk is dat heel veel mensen dat meteen corresponderen met, dan moet ik spierpijn ervaren.
Ja, dat is wat anders.
Dat is wat anders, ja.
Dat is inderdaad een van de mooiste fitnessmythes, dat spierpijn, of in ieder geval, spierpijn staat niet gelijk aan spiergroei. Dat,
nee.
Dat is wat anders. En we weten het inderdaad nog steeds niet wat het inhoudt.
Nee.
Ik hou het altijd voor mezelf een beetje op vochttekort. Dat is een beetje hetzelfde als dat je bij wijze van spreken een soort kramp hebt. Maar ja, je weet het nooit 100% zeker.
Ja, en we weten ook gewoon dat er genetisch een component zit. Alleen we weten niet waarom de ene vatbaarder is voor spierschade ten opzichte of voor spierpijn ten opzichte van de ander.
Ja.
Dus dat is nog te veel.
Elk lichaam werkt anders, hè. Nou, ik heb een automatisme in mijn lichaam dat als ik dan 2 weken geen benen heb getraind, dan heb ik altijd gelijk spierpijn de dag daarna en de 3 dagen daarna ook nog. Dus dan is het eigenlijk een soort hand in mijn nek van, je moet vaker benen trainen. Dus
ja.
don't skip leg, guys.
Ja. Iets nieuws doen, langere tijd iets niet doen en dan weer belasten. Dat, ja.
Ja. Hey, jij zei net over, als je aan het overtrainen bent, om maar zo te zeggen, zei jij excentrische spanning, te veel excentrische spanning.
Ja.
Waarom zeg je dat precies? Wel benieuwd daarnaar.
Tegenwoordig heb ik natuurlijk sowieso momenteel de hype van en excentrisch overladen en length and partials, speel voor dingen.
Mm-hmm.
Er is heel lang gedacht van, oké, excentrische spiercontracties, de excentrische fase, die bevordert meer spiergroei dan de concentrische fase. Als je daadwerkelijk literatuur induikt, dan zie je dat het vaak over excentrisch overladen gaat bij die dingen. Dus dat de excentrische fase niet per se meer progressie oplevert als je de belasting gelijkstelt. Allebei belangrijk, maar dat is omdat we zoveel mogelijk totale spanning op een spier willen hebben.
Even een vraag tussendoor, excentrisch overladen, wat bedoel je daar dan precies mee?
We zijn sterker in de excentrische fase, wat dan betekent als je excentrisch gaat overladen, dat je een gewicht gebruikt wat je niet concentrisch kunt verplaatsen.
Ja, even dus, voor de luisteraar, stel je bent aan het benchen met 100 kilo, het is makkelijker om 100 kilo tegen te houden dan weg te drukken. Het lukt mij bij wijze van spreken 6 keer 100 weg te drukken, maar ik zou hem 10 keer te kunnen tegenhouden. En dat is het perfecte voorbeeld waarom je excentrisch sterker bent.
Ja, dus wat je vaak ook ziet in sportschool, stel iemand gaat in één keer een pushpress doen met zijn overheadpress daarbij, nou, vol momentum met leg drive erin. Krijg je hem prima boven. Heel rustig zakken. Maar als ik zeg van, oké, leg hem stil op je borst en ga dan uitdrukken, dan faalt iedereen hem in één keer.
Ja.
Kan een trainingsmethode zijn. Je kan zeggen, joh, ga op die manier excentrisch overladen. Heb je meer spierschade, kan een gevolg zijn, ja of nee, wat je wil. En maar dat kan een trainingstechniek zijn. Hetzelfde leg extension, twee benen omhoog, één been weghalen, één rustig naar beneden. En dat ene been ga je hem niet omhoog krijgen.
Nee.
Dus dat kan een aanpak zijn die je hanteert.
Ja, ja. Nou, dat is wel grappig inderdaad. Ja, wat ik ook vaak doe is als ik met mijn groeimaat aan het trainen ben, dan help ik hem nog 3 of 4 reps. Maar ik duw hem dan ook nog om die 3 of 4 reps. Want dan heb je nog weer excentrische spanning. Ja. Dan zeg ik gewoon, ja, voel me branden. Dit is de prijs die je betaalt als je wilt dat ik je help. Dus dat... Ja, het werkt wel enigszins. Dus, of in ieder geval, hij wordt sterker, dus dat is fijn. Ik weet niet of het daardoor komt, maar... Zou het kunnen helpen als je iemand excentrisch nog extra daaraan toevoegt?
Als je het slim inzet en het constant kan houden, en die is het lastigste, dan kan het werken. Alleen, ja, hoe ga jij monitoren hoe hard je wel of niet meeduwt, zeg maar. Dat is het lastigste uiteindelijk. En dat is ook met dingen zoals length and partials het lastigst. Als je zegt, ik doe dat op elke set, we kunnen daar sowieso naar kijken. Maar als je zegt, ik doe dat op elke set, ja, waar is je range of motion als standaardpunt op een gegeven moment nog? Want als jij zegt, ik moet iedere keer nog 10 centimeter bewegen, ja, het verschil tussen 9 en 10, ik zie het visueel niet hoor.
Nee.
Dus...
Moet je dat ook weer allemaal opschrijven in je logboek?
Ja, dan ben je met trekken
bezig. Length and partial 1, length and partial 2 en dan 5.
Precies.
Ja. Oké. Daar wil ik trouwens nog wel eventjes op ingaan. Want jij zegt zelf ook, het is een hele grote hype op social media. Vooral de verlengde positie. Ik ben er zelf ook altijd heel erg fan van geweest. Want voordat ik eigenlijk met dit platform begon, train ik eigenlijk altijd een beetje 1 om 3 seconden. Dus 1 seconde concentrisch en 3 seconden excentrisch.
Ja.
Gewoon altijd heel erg veel controle. En ik moet zeggen dat mij de nodige gains heeft opgeleverd. Maar ja, het kan natuurlijk ook zijn omdat ik in die rookie year zat. Hè? Dus dat weten we nooit 100% zeker. Maar length and partials, wat is daar de toegevoegde waarde van? Zeg maar, is het de hype waard? Dat is dat ten eerste.
Ja.
En ten tweede, ja, wat doet het exact?
Ja, length and partials sowieso, als we het hebben over een partial, dan hebben we het over gedeeltelijke beweging. Dus we hebben volledige range of motion, dat is gewoon de volledige beweging eigenlijk die het gewricht in die oefening kan maken. Dus stel ik doe een bicep curl, dan is het gewoon van, joh, ik wil mijn arm strekken en ik wil hem volledig buigen daarbij. Dat is niet per se volledig range of motion van het gewricht en de spier. Want als ik zeg, ik wil mijn bicep volledig verkorten, dan moet hij met mijn arm voor me zitten. Als ik hem volledig op lengte wil brengen, dan zit hij achter me. Schouderflexie en extensie, wat we dan noemen. Maar als we zeggen we doen een partial, waar doe ik die? Doe ik die hier? Doe ik die vanaf de helft omhoog? Of doe ik die vanuit het volledige rek omhoog daarbij? Daar zit verschil in.
Mijn meest logische lijkt het volledige rek.
Ja, dat is wat we dus uiteindelijk length and partials daarbij noemen. Dus in de gerekte positie, daar gaan we gedeeltelijke bewegingen maken. Nou, de vraag is dan vervolgens van oké, dus dan zouden we niet de volledige beweging gaan maken. Dan noemen we altijd maar gedeelte. Wat is het gevolg daarvan en wat is vervolgens je technische kader? Nou, wat we nu hebben binnen onderzoek is dat we eigenlijk zien sommige spiergroepen lijken beter te reageren op een positie van rek qua progressie. Ik zeg daar bewust lijken omdat we daar ook tegenstrijdige dingen in zien. Dus bijvoorbeeld bij de billen. Brett Contreras is letterlijk, die heeft zijn hele carrière ermee gebouwd. Verkorte positie is heel lang daar een ding geweest van, nee, het lijkt daar meer te benadrukken. Dus elke vorm van hip thrust die je kan voorstellen in de meest kinky Kamasutra houdingen, daar heeft hij een carrière op gebouwd. Allemaal verkorte positie benadrukken. Terwijl een squat is voor je billen een positie van rek daarin. Nou, op een squat, als je kijkt naar bijvoorbeeld gewichtheffers, powerlifters, dat soort dingen. Squats hebben prima billen gebouwd uiteindelijk voor mensen daarin. Uiteindelijk zijn we toen gaan kijken van oké, misschien voor de billen is daar een bepaalde afwijking. Nu zien we vervolgens weer met nieuw onderzoek dat ze de hip thrust gelijkstellen aan een squat. Beweging, volledig range motion, zeg maar, daadwerkelijk definiëren. En daar qua belasting gelijkstellen, dat ook lijkt te zijn dat gerekte positie voor een bil ook meer oplevert. Dat is nog beginnend onderzoek, dus daar kunnen we nog niks hards bij zeggen. Andere spiergroepen lijken we dan ook weer verschil te zien van, joh, die is verkorte positie, meer progressie, die is het meer een gerekte. Dus we hebben nu eigenlijk zoiets van, ja, wat klopt? Het eerlijke antwoord is, dat weten we niet, want het onderzoek is vrij gebrekkig. En dat is sowieso eigenlijk een heel groot probleem met wat we hebben binnen trainingsliteratuur. Het staat echt in de kinderschoenen.
Ja, je hebt natuurlijk ook, als je zo'n onderzoek wil starten, sorry hoor. Als je zo'n onderzoek wil starten, dan heb je natuurlijk eigenlijk ook het liefst een doelgroep of een groep die je gebruikt die tot falen traint, die hun oefeningen goed uitvoeren. Heel veel van die researchers laten dat niet goed zien.
Nee.
Dus dat is het moeilijke volgens mij met die literatuur.
Sterker nog, dat onderzoek wat nu, we zitten nu dan in november, het onderzoek wat in oktober, als ik het goed zeg, op internet een beetje viral ging. Wat onder andere Jeff Nippert uiteindelijk zeg maar, heel veel heeft laten zien en naar buiten heeft gebracht daarbij ook. Dat was het eerste onderzoek waarbij we letterlijk gewoon beelden hebben van hoe er getraind werd. Dat is sowieso op zichzelf al fantastisch, want dat mist inderdaad bij heel veel onderzoek. Als ze zeggen van ja, volledig range motion of een partial, laat de beweging maar eens zien, zeg maar. En voor wie uiteindelijk daarbij. Alleen wat je dan ziet in die footage, is dat techniek van persoon tot persoon heel veel verschilt. Dus waar ze op een gegeven moment zit er een bicep curl stuk in. Dat zou een gerechte positie moeten zijn. Noemen ze dan een Bayesian curl, vraag me niet waarom. Want de Bayesian curl is door Menno vroeger uiteindelijk gepopulariseerd. Heel andere uitvoering. Maar dan zit ze in een positie van schouderextensie. De ene beweegt vrijwel alleen de elleboog. En de andere heeft iedere keer heel grote beweging van de schouder erbij. Hmm. Dat je denkt, daar zit verschil in. Dus ik heb daar dan al vraagtekens
niet
bij.
Niet dezelfde pathway, om maar zo te zeggen.
Precies, hoe betrouwbaar gaat dat verschil zijn? Uiteindelijk is het uitkomststukje van het onderzoek geweest van het een is niet beter dan het ander, het is vergelijkbaar. Oké, dan kun je op twee manieren opvatten. Je kan zeggen, oh, dus het is niet beter, dus ik hoef niet mijn lengte op pasjes te trainen, altijd volledig range motion. Je kan het opvatten op, hey, ik hoef niet per se met volledig range motion te trainen, ik kan in de halve beweging net zoveel resultaat boeken. Twee manieren om het te interpreteren.
Ja.
Wat is het gevolg van beide, weten we ook nog niet, behalve dat als we kijken naar gewrichtsintegriteit en totaal functioneren binnen een bepaalde range motion, dat je een volledige belasting op gespierlengte wil hebben. Zou je datzelfde aanpak een aantal jaar doen bij getrainde mensen, vermoed ik dat daar verschil gaat zijn in totale belasting, totale belastbaarheid en hoeveel range motion iemand beschikbaar houdt. Dus kan ik mijn arm in elke positie krijgen? Bijvoorbeeld ja of nee. Een heel groot ander stukje beperking bij die studie was ook nog dat het in ongetrainde mensen is. En daar zien we dat in ongetrainde mensen in ongeveer
een newbie gains.
De eerste 10 weken, zoiets daarbij op een vast programma. Dat we daar zien dat dan inderdaad er bij lengte- en positiewerk überhaupt meer progressie is. Daarna, als iemand gevorderder wordt, zeker bij echt getrainde mensen, dan lijkt dat verschil helemaal weg te zijn. Waar dat er komt, mogelijk hebben we als gevorderd persoon meer actieve spanning nodig, wat meer in de midrange en verkorte positie is ten opzichte van lengtend. Maar ook dat, nog geen idee totdat we onderzoek gaan zien wat misschien een half jaar, een jaar, jaren bij getrainde mensen verricht wordt. Dus dat staat echt nog in de kinderschoen. Alleen het probleem is dat online natuurlijk alles gepusht wordt van, oh, dit is het resultaat, is beter dan, is net zoveel. Daar lopen mensen te veel mee weg.
Ja. Vind jij dat, omdat, kijk, wetenschappelijk onderzoek wordt tegenwoordig heel vaak aangekaart. Vaak zeggen ze, uit de wetenschap is gebleken, maar dan geen bronvermelding erbij. Classic, hè? Dat,
ja.
Denk jij dat er heel veel coaches of fitness influencers niet objectief kunnen kijken naar een onderzoek en eigenlijk op zoek zijn naar hun eigen antwoord die ze in hun hoofd al hebben?
Ja. Selectie bias is heel groot.
Ja.
Het probleem is,
dat woord zocht ik.
Ja, het is echt, het probleem is dat heel veel mensen zich evidence-based noemen. Terwijl als je echt evidence-based bent en daadwerkelijk gewoon de consensus van de literatuur zoals die nu is, dan zou je één, bij elk onderzoek wat je aanhaalt, het gelezen moeten hebben verder dan het abstract. Dus ook kijken, wat is de methodiek? Hoe verhoudt zich dat tot de rest van de literatuur? Want één studie gaat niks zeggen. Eén studie die afwijkt van een consensus die we al 20 jaar hebben, dat is de uitzondering. En dat kan heel interessant zijn. Het kan ook compleet waardeloos zijn. Dat weet je nooit. Maar als jij zegt, ik ben evidence-based, dan moet je het kunnen beoordelen. Nou, wetenschappelijke literatuur leren, dat ga je niet in 5 minuten ChatGPT vragen hoe werkt het. Dan moet je echt wel even wat vaardigheid in kweken. Maar wat je daar ook hebt, is als je dan kijkt van definities geven en spreken over we weten dat, of onderzoek bewijst dat, dan zit je eigenlijk al fout. Want onderzoek maakt iets aannemelijk. En hoe meer bewijslast we gaan krijgen, dus hoe vaker een bepaald resultaat herhaald wordt onder verschillende omstandigheden, hoe zekerder we kunnen zijn dat het inderdaad zo is, omdat we het nog niet hebben kunnen weerleggen. Goed onderzoek, dat neemt een bepaalde stelling of aanname en dan doen we eigenlijk zoveel mogelijk moeite om dat onderuit te halen. Als dat niet lukt, dan wordt iets aannemelijk. Doen we dat onder 30 verschillende scenario's, dan wordt het steeds aannemelijker. Onderzoek gaat nooit iets 100% bewijzen, uiteindelijk daarbij. Zelfs trek je dat extreem door, zwaartekracht is best wel gewoon, zeg maar, natuurwet en een feit, op aarde, niet daarbuiten.
Ja.
Dus als je gaat zeggen, dat ze heel extreem doorgetrokken, hoor, maar als je altijd zegt van ja, zwaartekracht houdt dus op de grond, hier wel, binnen onze atmosfeer. Daarbuiten werkt het net wat anders.
Ja,
en dat is misschien heel extreem, maar dat zijn wel het van die dingen dat ik denk van, als je claimt van dit is hoe het werkt, punt, dan heb ik altijd vraagtekens. Ja, bij heel veel dingen moeten we gewoon zeggen, weten we nog niet 100% zeker. Met de evidentie die we momenteel hebben, eventueel in dingen die ik in de praktijk heb gezien bij klanten, heb ik een bepaalde positie of een aannemelijkheid onder deze
omstandigheden. Om dan te kunnen zeggen dat het waarschijnlijk wel zo is. Je gaat nooit 100% zeker weten.
Precies.
Hele goede disclaimer. Ja. Oké, duidelijk. Vind ik goed dat je dat aankaart. Want ik denk dat heel veel mensen dat onderschatten. Dat iedereen die beroept zich altijd op de wetenschap. En dan denk ik van ja, heb je dit onderzoek überhaupt wel gelezen?
Ja, en als je kijkt het onderzoek wat we in ons veld hebben ten opzichte van psychologie, dan hebben we nauwelijks iets.
Ja, dat zijn broodkruimels.
Ja.
Ik had ook nog het onderdeel hormonen opgeschreven. En dat was meer omdat jij dat aankaart. Waarom heb jij dat aangekaart voor de mechanismes van spiergroei?
Eigenlijk omdat het vrij irrelevant is. Het was natuurlijk heel veel, zeker een beetje begin 2000. Ik weet niet of je die hype toen nog mee had gekregen van je traint squats.
Ik train pas
6 jaar
helaas. Dus dat,
ik ben nog een rookie. Ik zie er goed uit van 6 jaar trainen.
Ah, dank je. Ja.
Je mag geen zak steken.
Fake net die jongens. Nee, geik.
Als je dan gaat kijken van claims die we toen heel veel hadden, zie je ook nog in elke muscle en fitness en dat soort dingen van vroeger daarbij is, ga deadliften en squatten voor je bovenlichaam, want dan verhoog je testosteron groei.
Ja, klopt. Dingen. Voor de mensen die inderdaad, je hebt inderdaad af en toe wel eens van die splits. Ik had het toen ook, toen 2 jaar trainen of zo, toen zei iemand, ik doe benen en biceps. Toen zei ik, maar waarom doe je benen en biceps? Ja, dan groei je mijn biceps meer. Ik zeg, omdat je benen aan het trainen bent. Ja, nee, want als je benen traint, verhoog je testosteron. En daardoor groeien je armen meer, omdat je het in dezelfde sessie stopt. En toen zei ik ook, nou, het zal wel succes, man.
Ja.
Hij heeft nog steeds kleine biceps.
Maar heeft hij goede squat?
Geen idee. Voor mij squat hij niet meer. Voor mij traint hij überhaupt niet meer. Maar, nee.
Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door jouwgezondheidstest.nl. Heb je nou al langer last van bepaalde klachten, zoals hoofdpijn of last van darmklachten of iets in die trant? Of wil je gewoon weten hoe jouw gezondheid ervoor staat door middel van bloedwerk? Check dan jouwgezondheidstest.nl. Ik doe zelf ook altijd mijn bloedwaardes laten testen bij jouwgezondheidstest.nl. Zo heb ik bijvoorbeeld mijn overzicht van mijn testosteron doet. Wil je dat nou ook weten of meer inzicht krijgen in jouw bloedwaardes? Ga dan naar jouwgezondheidstest.nl en luister lekker verder.
Ja, dat is toen een heel ding geweest dat er heel veel hormoonhypotheses waren uiteindelijk. En ik zal geen namen noemen. We hebben ook een best wel relatief grote opleider in Nederland die daar een heel curriculum op gebouwd heeft door allerlei hormoondingen te gaan beïnvloeden. Je zou je vetpercentage zou je precies kunnen zien afhankelijk waar je vet op slaat, hoe je hormoonhuishouding en dat soort dingen allemaal is. Echt de grootste onzin die er bestaat. Maar hormonen fluctueren de hele dag door. En je kan inderdaad acuut in een training kan je iets gaan boosten of iets gaan crashen bij wijze van. Maar als dat een heel kortstondige verhoging is, al is het met 3000%, dat boeit niet als je niet gaat uitzoomen op een langere periode. Ironisch genoeg, zelfs als je gaat kijken in suprafysiologische hoeveelheden, dus als jij steroïden gaat toedienen, zelfs daar is het niet van oké, dit is voor een dag, dit is voor een week, want dat moet opbouwen qua niveaus en dan moet het een langere periode is het allemaal verhoogd, zodat je in die langere periode sneller progressie kan boeken.
Ja.
Alleen toen werd het zo'n ding van en je moet heel kort trainen, want dan verhoogt je goede hormoon, verhoogt je testosteron en je moet je benen van tevoren trainen boven je bovenlichaam, want dan heeft dat er profijt van. En je moet zoveel mogelijk achter elkaar doen om het nog hoger te houden. Dan denk ik, oké, kort trainen betekent weinig werk. Benen trainen van tevoren voor je bovenlijf staat sowieso los van elkaar weten. Maar stel dat je het op die manier inricht, misschien ben je hartstikke kapot. Ja. Nou, in combinatie met weinig rust ga je waarschijnlijk niet beter presteren. En als je alles met weinig rust doet, dan verlaag je sowieso prestatie. Wat zien we keer op keer binnen onderzoek? Te korte rustperiodes zorgt voor verlaagde prestatie. Verlaagde prestatie in hoeveelheid werk die je kan doen zorgt voor minder belasting. Minder belasting zorgt voor minder progressie. Dus heel die hypotheses van hormonen zijn superbelangrijk. Als alles uit een spuit komt en dat doe je het hele jaar door, dan helpt het. Omdat je letterlijk jezelf boven natuurlijk maakt.
Ja.
Maar zolang je binnen normale bandbreedtes valt, maakt het vrij weinig uit. Wanneer kan het interessant zijn als jij klinisch lage hormoonwaardes hebt, maar dan heb je een medisch probleem.
Ja.
Dus dan heb je medicatie nodig.
Je zou het TRT moeten hebben
eigenlijk. Precies. Ja. Precies.
Dat is een andere vergelijking. Ja, ik denk ook dat het heel vaak, kijk, hormonen is natuurlijk omdat wij zijn er misschien gedeeltelijk ook een beetje schuldig aan dat we meer het taboe proberen te doorbreken op anabole steroïden. Maar dat is meer gewoon om een realistisch beeld te geven van wat natuurlijk haalbaar is of niet. Maar dat ook mensen het een soort van proberen na te streven met hun eigen hormoonproductie. Maar ja, dat is, dan kan je ook je schoenen gaan zetten, want het is ook alweer bijna kerst. Dat is helaas niet zo.
Dat is de romboosters, zit je.
Ja. Nou, kijk, ik moet wel zeggen, als ik het dan tot mezelf betrek, vorig jaar heb ik wel besloten om korter te gaan diëten, omdat ik merkte dat we natuurlijk testosteron omlaag ging. Maar dat is gewoon meer voor mentale gemoedstoestand.
Ja. Want,
kijk, als je 6 jaar traint, heb je ook op een gegeven moment dat je een plateau hebt geraakt. En dan is de bulk de tijd om te shinen en niet tijdens het kutten.
Precies.
Zeg maar.
En op een gegeven moment ga je ook een ding krijgen als je kijkt, nou, hadden we het natuurlijk voor de uitzending al over, als je bodybuilder pakt als zijnde sport en wat is het, los van gebruik, en daar gooit iedereen het meteen op, inherent diëten, maar zeker tot zo'n laag vetpercentage, is jezelf gecontroleerd uithongeren.
Ja.
Je lijf gaat er alles aan doen om te zorgen dat je niet je essentiële vet ook kwijtraakt en dan gewoon orgaanfalen krijgt en sterft.
Ja.
Betekent ook, hormoonwaardes zullen gaan dalen. Dus op een gegeven moment, wedstrijdshape is ongezond, punt. Ja. Naturel bodybuilden, zonder dat je hormonen kunstmatig in stand houdt, is nog veel ongezonder, acuut gezien. Uiteindelijk lange termijn middelen toedienen en alle verstoringen en gevolgen die daarvan zijn, is natuurlijk een heel ander ding. Maar puur bodybuilden op zichzelf is een probleem. En inderdaad, als jij voor jezelf merkt van, hey, iedere keer als ik bepaald punt bereik in mijn dieet, ik voel me ellendig, ik heb continu honger, ik heb geen verzadiging, ik slaap helemaal ruk, ik kan helemaal niks meer hebben qua belastbaarheid, ik kan geen gesprek voeren zonder dat ik chagrijnig word. Het is een hobby, hè?
Ja, het moet wel leuk blijven, inderdaad.
Het moet nog wel leuk blijven, inderdaad. Ja.
Oké, dan had ik ook nog het punt eiwitsynthese. Hoe moeten we hier rekening mee houden?
Goeie. Eigenlijk relatief weinig. Ook, we hebben heel veel manieren om er zogenaamd op in te gaan spelen. Maar uiteindelijk eiwitsynthese, je brengt een prikkel op je lijf met een training. Dan vervolgens verhoogt de eiwitsynthese acuut, zeg maar, qua potentie. Door het feit dat we eerst eiwitafbraak hebben daarin. Nou, dat noem je dan het anabolic window. Ook daar, dat hebben we natuurlijk ook nog mee gekregen. Ja,
die had
daarbij.
Ik inderdaad ook opgeschreven. Daar wil ik het soms ook nog over hebben.
Dat werd altijd gezien als, oké, je hebt getraind. En dan moet je echt een sprint nemen naar de locker in de kleedkamer.
Om het shake te halen.
Om je shake te halen. Je staat al klaar, want anders is het veel te veel tijd. En binnen 3,4 seconden moet die shake achterover, want anders is je anabolic window is dicht. In principe mag je het zien als je trapt dat raam open, dat venster. En gedurende een aantal dagen gaat dat langzaam dicht. En het moment net voordat die dicht zit, wil je eigenlijk de volgende prikkel aanbrengen daarbij. Betekent in de praktijk, als jij niet volledig belabberd herstelcapaciteit hebt, 2 keer per week een spiergroep trainen met voldoende training, goede training daarbij, zit je safe. Dan kun je zeggen, oké, als ik mijn calorieën en mijn macro's ga verdelen op een bepaalde manier, dan wil ik wat meer hebben in periodes van verhoogde eiwitsynthese. Kun je verschillende gradaties doen. Als je zegt van ik doe dat zo makkelijk mogelijk, raad ik voor de meeste mensen aan, betekent dat hey, de maaltijden na je training, en stel je traint in de ochtend, dan is de rest van je dag, per maaltijd relatief gezien wat meer eiwit en het gros van je calorieën in die periode. Betekent niet, stel je traint om 1 uur 's middags, de hele ochtend ben je zelf aan het uithongeren en daarna ga je bunkeren. Betekent gewoon simpelweg, joh, als jij 20 gram eiwit, 25 gram eiwit in je eerste 2 maaltijden hebt, verhoog dat wat voor de laatste maaltijden. Op dagbasis blijft je normale eiwitinname blijft nog gewoon staan. That's it. Als je dan gaat kijken wat doet dat op de lange termijn, hoef je vrij weinig rekening mee te houden, want daar heb je helemaal geen invloed op. Want je belastbaarheid gaat op en neer schommelen. Als jij nu 3 dagen ruk slaapt, op dezelfde manier blijft trainen en niet bijstelt, gaat alles naar beneden.
Ja.
Daar moet je op bijstellen. Daar heb je helemaal geen invloed op. Dus het enige wat je kan doen is zorgen dat jij qua training je basics in orde hebt. 2 keer per week spiergroep trainen. Volume is afhankelijk van hoe je traint, maar voor de meeste mensen minimaal 8 tot 10 sets per week. Niet te veel in 1 sessie. Daar komt die marge van 2 keer ook vandaan. Want we zien binnen onderzoek gemiddeld voor de meeste mensen ergens rond de 8 sets per spiergroep per sessie lijkt een soort van plafond te zijn. Je hebt meerwaarde tot een bepaald punt. Dan vlakt de meerwaarde af. En dan wordt het op een gegeven moment wordt het nadelig omdat het te veel herstel vergt. Split je dat uit. Doe dat voor elke spiergroep die je wil laten groeien. Zit je redelijk safe. Voldoende eiwit eten, voldoende calorieën eten. Heb je basics, heb je gedekt.
Oké. En de anabolic window is dus meer feit of meer faal?
Het bestaat. Het is sowieso iets wat er altijd is. Maar het is dagen in plaats van seconden, minuten of uren.
Ja, oké. Okay. Dus het gaat er eigenlijk gewoon om dat je consistent met je leefstijl moet zijn. En gewoon,
ja.
Nou ja, die 2 gram eiwit per kilogram lichaamsgewicht.
Precies.
Per dag gewoon doorzetten en dan is er niks aan de hand.
Precies. Dat is de hele mooie uitspraak van Alan Aragon die me altijd bij is gebleven. Het is geen venster, het is een soort van schuurdeur. Die wordt opengetrapt en vervolgens gaat hij heel moeilijk, gaat hij heel langzaam dicht als je maar gewoon blijft duwen. En dan uiteindelijk is hij een keer dicht, heb je hem weer opengetrapt.
Ja.
Komt eigenlijk een beetje neer.
Vind ik hem mooi. Oké, nou, top. Dat was onze eerste podcast met Richard Bell. We gaan hierna nog twee opnemen, dus vergeet die ook binnenkort eventjes niet te checken op Spotify en YouTube. Laat even een like achter, klik op die abonneerknop. Ben je nou via Spotify aan het luisteren, laat even 5 sterren achter. Geef Richard nog eventjes een follow op de socials, de link staat in de beschrijving. Richard, ontzettend bedankt voor jouw wijsheid en kennis.
Jij bent ook voor de aandacht.
Ja, graag gedaan. En een goede dag nog verder. Ciao.
Sportpoeder, de sterkste supplementenvergelijker van Nederland.